Goedemorgen. Het wordt dat is wel goed. Dat is wel goed zo, dank je. Nu, het is wel goed. Dank je. Het wordt misschien wat zwoele preek. Niet alleen het weer, maar ook mijn stem heeft misschien wat zwoel. Maar we doen het ermee, zeg ik dan. We zijn bezig aan het derde deel van een drieluik, kom ik zo aan toe. Thema is ga heen en vermenigvuldig. Niet u, maar ga heen en vermenigvuldig. En het plaatje is, er staat 1 plus 1 is 2. Nou, je kan zeggen dat is optellen, niet vermenigvuldigen. Klopt. Maar het gaat vooral om het stukje eronder. Daar staat you do the math. En dat is een Amerikaanse, Engelse uitdrukking waarmee we eigenlijk bedoelen dat iemand die legt iets uit en het is eigenlijk duidelijk. De ander die accepteert het nog niet. En dan zeg je, nou ja, reken het zelf maar even uit. Hè. Dus zie zelf maar even voor jezelf of het klopt of eigenlijk dat het klopt. Ik heb dat er neergezet voor twee redenen. Enerzijds omdat het drieluik ook bedoeld is dat we zelf in actie komen. Hè, dus dat jullie, maar ik ook natuurlijk, dat we in actie komen. En anderzijds dat ik het ook nog goed vond om jullie weer eens te herinneren. Voor zover je dat niet zelf al heel scherp is. Dat het goed is om dingen te toetsen. Ik ga nu dingen vertellen waarvan ik overtuigd ben dat ik ze moet vertellen. Maar toets je eigen leven, maar toets ook mijn woorden. Toets de woorden van iedereen die een preek houdt vooraan. En daar ga ik er vanuit. En daarom ook deze kreet. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het door God gegeven is. Dat jullie ze ook snel zullen zien. Als je toetst dat het van God is. Dat is uiteraard goed om te doen. En natuurlijk, you do the math. Vermenigvuldigen is ook nog altijd wiskunde. Dus wat dat betreft. Past het ook bij het thema. Nou. We zijn bezig met een drieluik, zoals ik net al zei. Gods liefde ontvangen, delen, vermenigvuldigen. Vorige week Henrik over delen. De week ervoor Mark over ontvangen. Het derde deel bouwt uiteraard, zoals het bij een drieluik betaamt, voort op de vorige twee. Wat ook betekent dat als je de vorige twee niet hebt gehoord, of één niet van de twee, of überhaupt een preek van de afgelopen, ik zou bijna zeggen 2 jaar zo ongeveer, zoals Henrik vorige week ook heeft gezegd, kan je naar de site. Nou is het op de site op dit moment niet zo handig doorklikken. Maar deze, neem hem even in je op. Als je dit intikt gewoon in de zoekbalk bovenaan, dan heb je geen probleem om de tabel te vinden met alle preken van tot aan november 2011 of zo. Ik weet het niet. Dat gaat echt een eind terug. Wat staat erboven? Erboven staat, delen is vermenigvuldigen. In het groen. En daarmee wil ik ook even aangeven dat wat Henrik ook al min of meer heeft gezegd. Als je zaken deelt, dan zeggen we vaak dat dan dingen vermenigvuldigen. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Nou, dat zit ook al een soort vermenigvuldiging in. Gedeelde smart is halve smart. Ook vermenigvuldigen, maar dan met een half. Dus je kan zeggen dat het. Je kan zeggen dat het dus heel veel overlap is. We zullen er ook wel op komen dat er zaken zijn die natuurlijk voortbouwen. En zaken zijn die waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen weken. En die dan raken aan wat Henrik vorige week heeft gezegd. En dat is altijd wel leuk om te ontdekken. Gelukkig blijft het niet bij delen is vermenigvuldigen. Want als dat het alleen maar was, dan hadden we nu kunnen stoppen. Nou, misschien zeggen sommigen jammer dat we niet kunnen stoppen. Dan kunnen we lekker naar buiten. Maar ik heb ook nog wat aan toe te voegen. En ik wil een aantal stukken lezen met jullie. Matteüs 24. En het is niet een heel vrolijke tekst, maar. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Sorry. Hij zei tegen hen: hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welke teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun. Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken. En zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Nou, wat ik zei, het is geen vrolijke tekst. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Nou, denken jullie misschien, wat heeft het überhaupt te maken met Gods liefde vermenigvuldigen? Dat kan ik me voorstellen. Maar daar kom ik zo bij. Het gaat uiteindelijk om vers 12. Want er staat, en doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar in de Statenvertaling staat dat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden. Nou had ik deze tekst op zich al in gedachten voordat ik ging kijken. Ik bedoel, ik heb niet in de concordantie zitten kijken welke tekst gaan over vermenigvuldigen. En we hebben er een. Maar we gaan kijken naar vermenigvuldigen. En dan komt daar meer bij kijken dan alleen het stuk over Gods liefde. Romeinen 1, tweede stuk. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandige hart. Ook dat is natuurlijk niet weer een heel vrolijke tekst. Dan ga ik weer te hard. Luister Israël, de derde schriftlezing Deuteronomium 6. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met uw hart en uw ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Nou, ik neem aan dat jullie bij deze tekst al wat meer associatie hebben bij het thema. Maar daar hebben we dus eerst nog wat andere overdenkingen voor, voordat we daar komen. Uiteindelijk heb ik nu drie tekstgedeelten gelezen. Uiteindelijk in de voorbereiding had ik eerst nog allerlei andere tekstgedeelten. Die zijn dan weer uit de presentatie in die zin gehaald. Dat ik dan het belangrijker vond om deze teksten te lezen. Ik raad jullie aan om ook Matthäus 18 vers 23 tot 33 te lezen. Matthäus 22 vers 37 tot 40. Voor degene die meeschrijven allemaal dit of die luisteren. 1 Johannes 4 vers 7 tot 21 en 1 Petrus 4 vers 7 tot 14. Die had ik eerst, had ik die ook willen lezen. Maar dat is... Ik zal wat langzamer praten. Wat zeg je? Ik verstand je niet. Het zijn dus te veel teksten om nu allemaal te lezen. Maar ik haal ze wel straks aan. Stukjes eruit. En dat is dan goed als kader en als context. De hoofdonderdelen van deze preek staan op deze slide. Namelijk de eerste is... we beginnen met het contrast. En daar passen dan de eerste tekst in. De inspanning die nodig is om Gods liefde te vermenigvuldigen. Het contrast met de wereld. En zoals je ziet, het zijn twee vuisten. Rood vuur en blauw koud. Dat is hart tegen hart, twee vuisten tegen elkaar. In het midden, het tweede deel. Dat is de essentiële factor. En dat lijkt me wel duidelijk. En tot slot, hoe werkt het in de praktijk? En daar is het plaatje rechtsonder. Gaat erover. Het contrast. We hebben Matthäus 24 gelezen. Het was die niet zo vrolijke tekst. En daar staat dus een scherp contrast. Je leest er allerlei dingen lezen daar. En daar komen we zo nog even rustig op terug. Die juist tegenovergesteld zijn van Gods liefde vermenigvuldigen. Het gaat over doden, elkaar overleveren. Het gaat over wetteloosheid. En het is van belang dat wij daar geen deel aan hebben. En juist deel hebben aan Gods kant van het verhaal. Maar om daar even naar te kijken, het is wel belangrijk dat we ons realiseren dat dat soort zaken spelen en dat we ook daar een risico in lopen. En dat risico wil ik met jullie bekijken. Allereerst, lawlessness en disorder. Wat zie je? Dat is wetteloosheid en wanorde. Er zijn allerlei onderzoeken geweest, ook wetenschappers. En die hebben gekeken naar de ontwikkelingen en die hebben... Een aantal daarvan hebben besloten, of die zien allerlei lijnen, dat we steeds meer toegaan naar een wereld waarin anarchie, wetteloosheid, ongerechtigheid is. Twee citaten. In meer en meer gevallen is niet alleen de staat zelf niet langer in staat om te zorgen voor de veiligheid van burgers en hun woonplaats, maar daarbij lijken grote delen van de bevolking niet langer bereid om wetten en normen te gehoorzamen. En de tweede, er ontstaat een bereidheid om moraliteit en beschaafdheid aan de kant te schuiven. Een merkbare afwezigheid van respect voor anderen. Anderen die eenvoudigweg doelwit te worden om uitgebuit te worden voor financieel gewin. En er ontstaat een bereidheid om gedrag te tonen dat normaal gesproken wordt aangemerkt als verwerpelijk of afkeurenswaardig. Er is dus van alles aan de gang in de wereld. Dat wordt ook door mensen gezien en ik denk ook dat jullie dat zelf merken om je heen. En de grap is alleen dat als je kijkt naar de tekst die we net lazen in Matteüs, dat daar hele grote stukken gingen over de wereld, maar ook hele grote stukken gingen over de gemeente. En daarom heb ik die tekst ook aangehaald en daarom is het ook van belang dat we ons realiseren dat als we praten over toenemende wetteloosheid, dat we niet alleen maar dat buiten onszelf plaatsen, buiten de kerk plaatsen. Het is een beetje zoals de tekst in Openbaring 3. Zie ik sta aan de deur en ik klop. En die tekst wordt heel veel gebruikt voor evangelisatiedoeleinden. En dat is goed. Doen we, waarom niet? Tegelijkertijd kan je afvragen dat de context van de tekst aangeeft dat het wordt gesproken tegen een gemeente. En helemaal niet tegen ongelovigen, maar tegen gelovigen. Dus zo geldt het ook bij bepaalde andere zaken. De parallel is dan duidelijk. Wetteloosheid gaat ook juist toenemen in de gemeente. Want wat zien we dan? We zien een aantal ontwikkelingen buiten de gemeente. Er wordt genoemd in Matteüs oorlogen, hongersnood, besmettelijke ziekte, aardbevingen. De christenen die worden gehaat en onderdrukt en gedood. Allerlei ontwikkelingen buiten de gemeente die worden genoemd. Maar binnen de gemeente wordt het dan genoemd dat velen gaan struikelen. Dat we elkaar gaan overleveren aan anders die christenhaters. En dat we elkaar gaan haten. Dat er misleiding gaat plaatsvinden door valse profeten, valse messiassen. En eigenlijk het stuk, de kerntekst, door toenemende wetteloosheid verkeelt de liefde bij de velen. Dat staat eigenlijk ook op het stukje dat gaat over de gemeente. Ik kan hem breder trekken, maar het heeft in ieder geval in mijn optiek ook betrekking op de gemeente. En deze tekst is dus ook, doordat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zal de liefde van de velen verkillen. In de grondtekst staat ook hier de velen. Bij de anderen staat het alleen maar velen. En dat de velen, dat lijkt toch een beetje een soort nadruk te zijn, dat het echt om een groot deel gaat van de mensen in de gemeente. Bij wie dan de liefde zal verkoelen door wetteloosheid. Dus dat is wel een ernstig woord waar we ons ook mee moeten rekening houden. Dat we ons daarop instellen dat wij niet bij dat gedeelte gaan horen. Dat wij juist Gods liefde gaan vermenigvuldigen in plaats van ongerechtigheid. En waar gaat het dan uiteindelijk om? Uiteindelijk gaat het erom dat we de liefde niet laten verkillen. En waarom? Omdat liefde is de essentie, of in ieder geval een belangrijk punt, achter de boodschap van God. En er zijn veel teksten, en daar is ook bijvoorbeeld die tekst van Matteüs 22 van belang. Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Je ziet dat liefde naar God en liefde naar elkaar, dat wordt hier door Jezus als de grondslag neergezet. En dat staat dus in contrast met het vorige waarin staat dat de liefde bij de velen zal verkillen. Wat een tegenstelde beweging is. En wat is ook van belang is dat eigenlijk je te realiseren dat zo'n tekst ook aangeeft dat eigenlijk de grondslag onder het geloof, onder het dienen van God, bij mensen gewoon onder hen vandaan geslagen wordt, omdat hun liefde verkilt. En dan het grote gebod dan eigenlijk niet meer, ik zou bijna zeggen, haalbaar is. En ze hebben natuurlijk ook 1 Korinthe 13. En ook 1 Johannes 4, waarin gewoon heel veel zaken zijn over dat de liefde van God de oorsprong is. Maar dat wij dus, omdat we geliefd zijn, ook anderen lief moeten hebben. Wat staat er vervolgens? Direct na het stukje over door de toename van de wetteloosheid zal de liefde verkillen, staat er. Maar wie volharden zal tot het einde, die worden gered. Dus ook daar zie je dan dat er ontwikkelingen worden geschetst. En het lijkt heel erg ook dat weer op Openbaring 2 en 3 aan de brief naar de gemeente. Waarin gewoon ontwikkelingen staan geschetst. Omdat het eindigt met, maar wie volharden worden gered. Wat dus betekent dat we worden opgeroepen om te volharden. En daar zie je dan ook wel weer ontstaan. Dat het een actief iets moet zijn, een bewuste keuze. Volharden is niet iets wat je soort van erbij doet fluitend. Volharden is iets waar je voor aan het vechten bent. En dus, omdat het ook de tekst ervoor gaat over dat niet laten verkillen van de liefde, is het van belang dat je daarin volhardt. Dus het is niet iets wat vanzelf komt, het is iets waar je voor moet vechten. Juist ook voor het niet laten verkillen van je liefde. En wat je dan ook ziet aan de context van het verhaal, is dat de druk alleen maar toeneemt. Als we het nu lastig vinden om onze liefde niet te laten verkillen, als je dan die tekst, de hele context leest, dan zie je dat de druk gaat toenemen van buiten op de kerk, want we zullen gehaat, gedood worden. Maar ook binnen de gemeente zullen er mensen zijn die niet tegen die druk kunnen en die zullen ons, ik zou bijna zeggen, laat ik mezelf bijzetten, of ik jullie, laten we even het dichtbij houden, overleveren. Als ik dat zou doen bij jullie, dan is het van belang dat jullie alsnog je liefde niet laten verkillen. Als iemand dat bij mij doet, is het voor mij van belang dat ik mijn liefde niet laat verkillen. Dus nu, in een vrij land nog, waarin we behoorlijk veel kunnen doen, als het dan misschien al moeilijk is, hoe gaat het dan zijn als je de druk toeneemt? In sommige landen waar nu al heel veel vervolging is, zie je juist dat de onderlinge liefde sterker lijkt te zijn bij een echte kern en bij anderen dan misschien weer niet. Dus ja, het kan twee kanten, maar zorg dat je aan de goede kant staat. En dan nog even over het woord volharden. Ik vond deze poster, je ziet een dame hardlopen en die letters die stonden er al bij. First you feel like dying, then you feel reborn. Dus dat ging natuurlijk over, ik weet niet, het gaat vast over sportschoenen of zo, maar ja, de gedachte over sporten, eerst is het zwaar en het valt tegen. En uiteindelijk, als herboren, kom je uit die sportsessie terug. En de grap is dat die tekst, ik zou bijna zeggen, als je uit beide stukken het woord feel weghaalt, dan is het evangelie. We moeten eerst sterven aan onszelf en dan zijn we herboren. Dus het volharden ook, de parallel met het volharden zit daar ook in. We moeten erbij blijven, we moeten ons ervoor inzetten. Dat zal pijn doen, dat zal zwaar zijn. Maar uiteindelijk, we zijn herboren. Sorry. Dan nog even, ik denk net dat ik bij de vorige nog even iets ben vergeten, maar er staat in dat het zwaar is. Maar er staat ook bij, er staat de velen, er staat niet allen. Dus het is ook niet de bedoeling om te zeggen, niemand gaat het redden. Nee, helemaal niet. Het is juist een oproep aan ons om bij de goede kant te horen. En er is dus een goede kant. Er zijn christenen bij wie de liefde niet zal verkillen. En die bij wie de wetteloosheid niet zal toenemen. Dus hou daar ook aan vast. Het is niet voor niks. Het is mogelijk. Maar niet alleen. Uiteindelijk kunnen wij het niet vanuit onszelf. En dan kan je zeggen van, begin je met, je kan het niet alleen. En dan staat er een slide met sin kills. Dus dat lijkt dan nog steeds een contrast. Maar ik wil even kijken naar een ander tekstgedeelte. En dat is eigenlijk het tweede tekstgedeelte, Romeinen 1. Daar staat een hele context omheen. En als je die context bekijkt, wat staat er dan? Daar staat dan eigenlijk, daar staan twee dingen. Het zijn twee dingen. Enerzijds over de ongerechtigheid. En hoe dat zal vermenigvuldigen, staat een interessante parallelle. Maar er staat ook de sleutel in hoe je dat kan voorkomen. Vanaf 24, die hebben we nog niet gelezen in Romeinen 1. Daar staat dat de ongerechtigheden van de mensen, die zijn niet de oorzaak van Gods vergelding. Hoe we het vaak zeggen, maar die zijn het gevolg. Er staan allerlei zaken. En dan staat elke keer, daarom zal de ongerechtigheid toenemen. Daarom zullen ze dit, daarom ze. En dat betekent dat dus het toenemen van de zonde, het toenemen van de ongerechtigheid, is een gevolg van iets anders. En wat is dan het iets anders? Het iets anders is dat God eigenlijk stopt om zich met die mensen te bemoeien op een gegeven moment. Op een gegeven moment, als je God afwijst, dan geeft God hen over aan. Dat soort zaken staan erin. Dus lees rustig Romeinen 1 en ook vanaf vers 24 door. Dus dan kan je zeggen, meestal zeggen we het eigenlijk andersom. Omdat je zondigt, komt er Gods vergelding. Maar de stap zit daar dus al voor. En dat is ook belangrijk, want dan zie je dus ook daarin dat je kan afvragen, maar wacht even, hoe komen we dan op het punt ervoor? En dat is dan dus iets waar ik straks even over ga praten. Eerst wil ik dan tussendoor even met jullie kijken naar, hoe ziet het er dan uit? Want we hebben het over een contrast. We hebben het nu over de ongerechtigheid van velen die zullen vermenigvuldigen. Maar hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, in de Bijbel staan een aantal teksten. 2 Timotheus 3, 1 Romeinen. Er zijn nog een paar, maar niet zo van belang. En daar staan dit soort woorden. Mensen worden egoïstisch, zelfingenomen, arrogant. Godslasterend. Nou, je kunt ze lezen. Genotliefhebbend boven God. Roekeloos, verblind. Allerlei behoorlijk nare zaken. En dat is een behoorlijk contrast met zaken die je ziet in bijvoorbeeld Galaten 5 over de geestesgaven. En 1 Korinthe 13 over de liefde. Want daar staan zaken niet. Het is niet allemaal één op één naast elkaar staand dat het contrast is. Maar zo hier en daar ook weer wel. Maar in ieder geval, als je naar de hele, het geheel van beide rijtjes kijkt. Dan zie je egoïstisch en zie je liefde. Ja, die zoekt zichzelf juist niet. Die zoekt de ander. Wat het tegenovergestelde is. En niet jaloers, vol vreugde en vrede. Geduldig, gericht op waarheid in plaats van schijnheilig. Nou, dus je ziet het contrast. Zie je heel duidelijk al in hoe het in de Bijbel beschreven wordt. En op het moment dat je gaat zien dat bij in de wereld en dus bij sommige delen van de gemeente de wetteloosheid gaat toenemen. En bij de anderen eigenlijk door Gods hulp de gaven steeds meer zichtbaar worden en de liefde steeds meer zichtbaar wordt. Dan gaat het contrast alleen maar groter worden. En het lastige daarvan is dat dus ook de druk weer gaat laten toenemen. Want het is niet gezegd dat iedereen zo ook erkent of ziet dat als je als christen liefdevol bent naar de anderen. Op een of andere wonderlijke manier blijkt het toch zo te zijn dat niet geestelijke mensen dat als irritant ervaren. Dat heeft te maken met dat contrast. Dus het contrast gaat groter worden. De druk gaat groter worden. Nou, we hadden het net al even over wat is dan de sleutel. En daar heb ik dan deze bij gevonden. Dat was namelijk wel die tekst uit Romeinen 1. Want wat staat daar? Vanaf vers 20. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in een onverstandig hart. En dan daarna komt dus al dat soort teksten over. En daarom heeft God hen overgegeven aan en zijn ze dit. Dat hangt dus samen met het stuk tekst dat, hoewel ze God kenden, maar dat geldt ook denk ik voor de mensen die God niet kennen, hebben zij hem niet als God verheerlijkt en gedankt. Dus de sleutel zit in dankbaarheid. De sleutel zit in het feit dat wij dankbaar zijn voor God, aan God. En dat God dat dan eigenlijk uit die dankbaarheid een relatie met hem onderstaat waarin hij ons voedt. Waarin hij ons als een kind tuchtigt en opvoedt als het ware. En ons blijft leren, zich met ons blijft bemoeien. In plaats van dat hij ons op een gegeven moment op onszelf laat. En dat roept wel de vraag op, wanneer zijn we eigenlijk nog dankbaar aan God? Je ziet heel veel dingen in de kerk, waarheden van God, die zijn een beetje oud geworden. Of dat risico loopt in ieder geval. Je loopt het risico dat je denkt, elke dag, zoals Henrik het net zo mooi zei in het gebed, elke dag van het huwelijk van Jan en Marleen is door God gegeven. Heel waar. Merken we dat eigenlijk nog wel elke dag, dat die dag door God is gegeven? Of komt er gewoon weer een dag en hobbelen we. Zijn we dankbaar? Ik heb ook in de voorbereiding een stukje gelezen van een predikant die op een gegeven moment ergens in Nigeria bezig was. En daar was was op een gegeven moment in een kerk een vrouw die dan getuigde van Gods liefde. Omdat ze had maandenlang gebeden voor schoenen. En ze had ze nu eindelijk gekregen. En daar was ze wel dankbaar voor. En God werd groot gemaakt en geprezen. En dat zette in ieder geval voor hemzelf wel het contrast erg neer. Hoeveel schoenen heb ik eigenlijk wel niet staan thuis? En ben ik überhaupt voor één paar ooit dankbaar geweest? Het is misschien een wat simplistisch voorbeeld. Maar die noem ik juist. Want heel veel dingen nemen we voor lief. Ook in het materiële. Maar ik durf ook wel te zeggen dat we het risico lopen. Of laat ik voor mezelf spreken. Weet dat ik ook wel Gods genade soms voor lief neem. Weer een dag dat ik mag leven, ondanks dat ik zondig ben. En dat is iets om te realiseren. Hoe ziet die dankbaarheid dan uit? Ik weet niet of jullie ooit de film Pay It Forward hebben gezien. Ik heb hem ooit, geloof ik, half gezien of zo. daar gaat het niet om. Wat is het principe? Het principe was, iemand doet iets aardig aan jou. Nou, prima, dat kan je, hè, je kan dat teruggeven aan iemand, dankjewel zeggen. Maar het is ook belangrijk om voor, een soort van vooruit te betalen naar anderen. Dus dat je eigenlijk hetgeen je ontvangen hebt, nou, niet teruggeeft aan die persoon. Sorry. Maar dat je het als het ware doorgeeft. En dat je het eigenlijk als het ware vooruit betaalt aan anderen. Ook al heb je nog niks van ze gehad. Toepasselijk dat in de film. In ieder geval, ik geloof dat het wel gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal. Maar degene die dit instelt, die wordt aan het eind van de film ook doodgeslagen, geloof ik. Dus in die zin, je ziet allerlei parallellen ook met het evangelie. Ja, dat klinkt een beetje plat misschien. Maar uiteindelijk heeft Jezus is naar de aarde gekomen. En die heeft als het ware vooruit betaald voor ons. Wij hebben hem niet eerst gedankt. Wij hebben niet eerst iets gedaan dat hij ons moest terugbetalen en ons moest redden of zo. Nee, hij is naar ons toe gestapt. Heeft eigenlijk de eerste stap gezet en heeft vooruitbetaald. En nou ja, aan het eind van het verhaal hebben wij hem nog doodgemaakt ook. Ja, heel plat gezegd, maar het komt er wel op neer. Als mens hebben we hem gewoon laten gaan. En waar moest dit verhaal, dit thema me ook aan denken? Dat is ook namelijk dat dit ook eigenlijk uit de Bijbel komt. Want wat staat er in de Bijbel? En dat is Matthäus 18. Ik zal het niet helemaal voorlezen, maar daar staat het verhaal, een gelijkenis van Jezus, over een slaaf die heeft een hele grote schuld. Nou, ik heb wel eens allerlei berekeningen gehoord, maar dat gaat niet om. Maar stel je voor, een slaaf heeft miljoenen schuld bij de koning. En het eerste wat ik dan denk is, hoe is de kredietbeoordeling geweest bij het aangaan van die leningen? Maar hij heeft een miljoen schuld bij de koning. En hij kan het niet terugbetalen en hij kan het maar niet betalen. En dan wordt hij bij de koning gehaald. En de koning zegt, nou weet je, het is gewoon klaar. Je moet de gevangenis in. Ja, maar. En nou, er wordt gehuild, er wordt gesmeekt van alles. En de koning zegt uiteindelijk, nou oké, weet je, vooruit. We doen een kwijtschelding. Het is goed zo, laat maar. Je mag als vrij man, schuldenvrij man, mag je naar buiten. Nou, hij komt buiten, komt hij dan een collega slaaf komt hij tegen. Daar krijgt hij nog 2,5 euro van. Die heeft hij niet. En vervolgens laat hij die collega slaaf in de gevangenis gooien voor die 2,5 euro. En dan de koning komt dat ter oren. En die laat hem dan weer terugkomen. En die zegt van, hey, wat gebeurt hier nou? Ik geef jou net, scheld ik jou een miljoen kwijt. En wat doe je nou? 2,5 euro. En nou, waar het om gaat is dat, als deze slaaf echt dankbaar was geweest voor wat hij zelf had ontvangen, dan had hij dat doorgegeven. Dan had hij die 2,5 euro had hij laten zitten. Dan had hij, als het een tientje was, had hij het laten zitten. Misschien zelfs als het ook een miljoen was geweest, had hij het laten zitten. Waarom? Omdat hij net zelf eigenlijk een miljoen gewoon heeft gekregen. Dus hem kwijtgescholden. En daarin zie je dan ook eigenlijk dat verhaal, dat Jezus juist het verhaal vertelt, waarin eigenlijk de dankbaarheid en eigenlijk hetgeen wat ik gekregen heb niet door is betaald aan anderen. En dat het dus juist, nou, eigenlijk een bizarre situatie is. En dat is ook waarom je dan ziet dat dankbaarheid een belangrijke drijfveer ook is voor ons, om onze liefde naar anderen niet te laten verkillen. Als wij dankbaar blijven voor wat God aan ons heeft gedaan, dan zullen wij ook die dankbaarheid uiten door aan anderen die liefde te geven. Dan wil ik nog met jullie dan even, ja, als waar dat, nou, ik zou bijna zeggen dat proces doorlopen. Zo begonnen we. Dan is het grote, hè, dat is het, als je ziet, hè, dat is het mooie logo. Zo begonnen we. We begonnen met, in de zondeval. De drie, dat zijn wij. In ieder geval een paar van ons. Hè. En de grote, dat is dan God, of dat is Jezus. En er waren geen lijnen, hè, de zondeval waren afgesneden. En wat doet God? God die komt en die legt die lijnen aan. Die betaalt vooruit aan ons. En dat zie je bijvoorbeeld in 1 Johannes 4. Laten wij elkander lief hebben, want de liefde komt uit God voort. En hierin is de liefde van God geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. De oorsprong van de liefde, de oorsprong van alles, dat is bij God. God heeft de eerste stap gezet. God heeft die lijnen neergezet. En als je dan even kijkt, hoe deed hij dat eigenlijk? Jezus kwam naar de aarde en het was niet zo dat hij even snel geboren werd en vervolgens eigenlijk zo snel mogelijk, Hij was 13 en toen had hij bij spreken aan het kruis kunnen gaan. Was hij al volwassen man in de... Nee, hij is, heeft tot 30 heeft hij in anonimiteit geleefd. Nou, heeft hij nog 3 jaar, nou ja, je zou bijna zeggen, relaxed rondgewandeld. Hè. Relaxed bedoel ik niet oneerbiedig, maar meer van... Het was niet dat hij nou per se haast had om... nou, laten we maar gaan aan het kruis gaan, want dat is wat ik hier moet komen doen. Nee, hij heeft 3 jaar lang heeft discipelen geroepen en hij heeft zijn leven gedeeld. Dus hij heeft letterlijk zijn leven gedeeld met ons aan het kruis, door het letterlijk te geven. Maar hij heeft ook daarvoor al zijn leven gedeeld, primair met zijn discipelen. Want hij nam ze mee en hij liet ze zien hoe het eigenlijk werkt in Gods Koninkrijk. Hij bad voor mensen en ze genazen en hij vertelde ze verhalen over hoe het werkt in Gods Koninkrijk. Hij onderwees ze, maar hij onderwees ze niet door elke vrijdagmiddag tussen 1 en 3 handouts en een verhaal of zo. En daarna, nou jongens, ga maar weer. Dat deed hij niet. Ja, met de massa misschien wel. Hij kwam niet alle 1000. Hè, bij spreken kon hij persoonlijk zijn hele leven meenemen. Maar hij koos een aantal discipelen. En die nam hij echt mee in zijn leven. En daarin zie je ook dat dat heel grote impact heeft gehad. Het is in plaats van veel oppervlakkige Facebook contacten. Of Twitter volgeraars. Investeerde hij in een diepe relatie met een beperkt aantal mensen. Met wie hij gewoon dag in dag uit zijn leven deelde. En dan is er altijd het keuzemoment. Want als God zich uitstrekt naar ons, dan kunnen we ja zeggen of dan kunnen we nee zeggen. En dat hebben we net ook gezien bij die slaaf. Die uiteindelijk gewoon, die kreeg het. En die zei uiteindelijk, eigenlijk zei die nee. Want die had zoiets van, ja, ik heb het wel gekregen, maar ik ga er toch niet verder mee. Het feit dat de wereld nog bestaat, dat is eigenlijk al een geschenk van God aan de hele schepping, aan iedereen, gelovigen, ongelovigen. Je ziet ook genoeg tekst in de Bijbel waarin staat dat Gods regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ook onrechtvaardigen hebben voorspoed, lijken soms wel meer gezegend te worden dan christenen. Dus er is het keuzemoment. En dat keuzemoment, dat is dus eigenlijk gebaseerd, wat ik net zei, voor een belangrijk deel ook op die dankbaarheid. Ben je dankbaar voor die streep die God heeft gezet naar jou toe? Hè, dat uitstrekt, of zet je daar eigenlijk een streep door, zodat die wegvalt. We hebben net al even gekeken naar hoe God, Jezus zijn leven inrichtte. En die, als het goed is, herkennen jullie dan dit plaatje ook dat we nu bij het derde deel zijn aanbeland van de preek. En dus eerst gekeken naar het contrast, toen naar dankbaarheid als kern. En nu dus naar hoe ziet het dan uit. We hebben net al even gekeken naar hoe Jezus dat deed met zijn discipelen. Nou, wat deed hij? Hij leefde zijn geloof voor in daden, maar ook in woorden. Dat was samen. Hij liet het belang van bidden zien. Want hij stond 's ochtends alleen op en ging dan bidden. En, nou, dus hij liet het belang van bidden zien. Hij liet geestelijke autoriteit zien. Hij liet dienen zien. Hij liet liefde zien. Dat deed hij dus gewoon in het dagelijkse leven. Met mensen die zich heen had verzameld. En ook zijn verhalen die kwamen vaak uit het dagelijks leven. Een zaaier. Een arme vrouw. Het was eigenlijk één groot uit het leven gegrepen dagelijks leven gebeuren met zijn discipelen. En geen marketingcampagne of iets. En dat lijkt eigenlijk heel erg op... Sorry. Dat lijkt heel erg op Deuteronomium 6, die derde tekst die ik las. En dat is dan vers 7. Vers 6. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Vers 7. Prent uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Thuis, onderweg, als je naar bed gaat, als je opstaat. Dus eigenlijk gewoon de hele dag door. God heeft het daarvoor ook al aan ons gevraagd. Om gewoon eigenlijk in het dagelijks leven. Het staat hier nergens. Hang een beamer op. En zet posters. Dat staat er niet. Ik wil niet zeggen dat het fout is om dat te doen. Maar wat God hier aan het Joodse volk vraagt. En wat Jezus ook zelf ons heeft voorgedaan. Is gewoon. Als je opstaat, als je gaat slapen. Als je thuis bent, als je onderweg bent. Jezus was vooral onderweg. Prent ze het in. Levert ze voor. En daarin zie je dan ook van hoe werkt het vermenigvuldigen uiteindelijk. Dat werkt dus door het voor te leven. Door niet alleen maar 1000 vage Facebook vrienden te hebben. Maar, maar te investeren in mensen. Ook niet gelovigen. Of moeten we zeggen nog niet gelovigen. Moet optimistisch zijn. Geloof hebben. Dus ook in nog niet gelovigen. En daarmee je leven delen en je geloof delen en je worstelingen. En je ziet ook hoe dat werkt inderdaad. Want als je kijkt naar de Bijbel. Op het moment dat Jezus was gestorven, opgestaan en naar de hemel was gegaan. Dan zie je dat de kern van het doorgaan van het Koninkrijk van God. Het werk van Jezus. Was ook bij de discipelen. Niet per se bij die melaatse die genezen was. Om een voorbeeld te noemen. Het is de kern van het echte discipel maken. Is ook echt gebeurd bij de discipelen. Toepasselijk genoeg. En daaraan zie je ook dat het ook in Jezus leven zo heeft gewerkt. Dat eigenlijk het vervolg was. En dan kan je dus zeggen van, hé, maar is het dan niet eigenlijk heel makkelijk? We zijn begonnen met volharden. Je moet eerst sterven aan jezelf. Het is allerlei pijn en moeite en allerlei druk en verdrukking. En nu is het alleen maar, ik moet gewoon een beetje mijn leven voorleven aan de rest en dan komt het vanzelf goed. Maar is dat eigenlijk wel zo makkelijk? Waar leidt het toe? Als je echt je worstelingen met God deelt. Als je echt de moeilijkheden, je zonde, maar ook je gebedsverhoringen. Als je echt je hele leven gaat delen met andere mensen. Ja, is dat nou eigenlijk moeilijk of is dat nou eigenlijk makkelijk? Ik hoef niet een antwoord, een retorische vraag. Maar ik laat wel even een pauze vallen als ik erover na kan denken. Is het nou eigenlijk makkelijk of is het nou eigenlijk moeilijk? Ik denk dat het uiteindelijk moeilijker is dan dat het lijkt. Omdat wij van nature geen geestelijke mensen zijn. En dat het dus uiteindelijk ook iets is waar we ons op moeten instellen. Waar we ook hard aan moeten werken. En dat hoor ik ook vaak in allerlei zaken over huwelijken. Het blijkt, ook dat weer, maar het blijkt makkelijker te zijn om je huwelijk eigenlijk tot een soort van stilzwijgend samenleven te laten verworden. Dan tot een echte relatie die open is en waarin je alles met elkaar deelt. Dat blijkt hard werken te zijn. Daar kan je het ook mee vergelijken. Dus uiteindelijk denk ik dat het misschien nu opeens heel makkelijk lijkt, maar dat het uiteindelijk dat niet is. En dat het uiteindelijk wel van belang is dat we nadenken over wat is nou eigenlijk de makkelijke weg, wat is nou eigenlijk de moeilijke weg, maar ook wat brengt die wegen ons. Dus voor mezelf, ik ben in het verleden wel eens met stripboeken over het leven van Jezus en een video ben ik langs de deuren gegaan en dan ging je naar iedereen het uitdelen of ze het wilden of niet en zo. En dat zeg ik niet van, kijk eens wat is hij goed bezig of zo. Want ik had juist het idee dat ik een soort van, het klopt ergens niet voor mijn gevoel. En ik zeg niet dat het verkeerd is, maar ik merkte wel dat het bij mij niet echt klopt of zo. Want ik had het idee van, allerlei mensen die dan sowieso, foute keuze. Maar ik was samen met een mede-jeugdlid en we hadden allebei, want het was niet zo mooi weer, hadden we een relatief wat langere, zwarte, donkere jassen aan. Dus iedereen dacht dat we Jehovah's getuigen waren. Dus sowieso deed de helft de deur al niet open. Over alles moet je nadenken tegenwoordig. Maar, of eigenlijk toen ook al. Maar uiteindelijk was het wel een beetje dat ik het idee had van, ik ben nu eigenlijk, dat was voor mij een paar middagen dat je dat deed, en een hele wijk hadden we toegewezen. En eigenlijk had je het idee, dat wat heeft het nou opgeleverd? En dat kan ik niet zien, het is een vorm van zaaien. Dus misschien heeft het heel veel opgeleverd. Misschien hebben mensen die het wel hebben aangenomen, die paar, hebben die wel hele goede dingen ermee gedaan. Alhoewel ik toch ook wel denk dat het de mensen die het aannemen vooral eigenlijk al gelovig waren. En dus wel blij waren ermee. Maar hoeveel echt ongelovig we hebben bereikt, weet ik niet. Maar in ieder geval had ik het gevoel achteraf van hoe effectief is dit nou geweest? En ik denk dus ook dat het uiteindelijk veel effectiever gaat zijn als wij ook op een gezonde manier met niet-gelovigen of geïnteresseerd of aspirant-gelovigen, hoe je dat ook wil noemen, relaties aangaan en met hen ook op een gezonde manier delen. Daar moet je natuurlijk wel weer opletten dat je daar ook weer niet zelf eigenlijk in meegezogen wordt en van God af wordt gehouden. Dus uiteindelijk geldt daar dan ook weer dat het denk ik de meest effectieve manier is, maar tegelijkertijd je erin moet volharden om wel zelf het goede te blijven doen en je liefde niet te laten verkillen. Dat uiteindelijk dus een moeilijke verhaal kan zijn dan het lijkt. Zoals gezegd, dan heb je een keuze. Wat gaan we doen? En zoals je eigenlijk ziet bij God, is er eigenlijk altijd, het is altijd een keuze. Het is nooit een soort van, niet kiezen is ook kiezen. En als je dan die tekst leest over het volharden, dan zie je eigenlijk dat om je liefde niet te laten verkillen, daarvoor moet je actief wat doen. Ik zou het eigenlijk bijna zelf willen zeggen. Als je niks doet, dan sta je erbij en verkilt hij waar je bij staat. Dus uiteindelijk moet je daarin volharden. Dus om het, niet kiezen is ook kiezen, maar dat is eigenlijk bijna nooit bij God. misschien zelfs helemaal nooit. Dat het leidt tot tot iets positiefs. En vandaar ook de oproep, maak bewust een keuze om dankbaar te zijn naar God. En om dat vanuit die dankbaarheid ook je liefde of Gods liefde door te geven en niet te laten verkillen. En hoe ziet het er dan uit? Dan zie je ook dat, even, dit plaatje is natuurlijk nog weer even bekend. We hadden net de eerste drie lijntjes, dat werd het vervolgens werd het er nog maar één. En dan zie je dus ook dat je het gaat doorgeven. En dan komen er dus weer die lijntjes onder. En dan zie je dus ook dat het gaat werken. En dan zie je ook weer dat die dan ook weer het eigenlijk verder brengen. En wat zijn dan de principes die we daarbij hebben gezien? De oorsprong ligt bij God. En dankbaarheid is de sleutel. Het begon met zijn liefde voor ons. En het gaat verder met onze dankbaarheid naar hem, die we dan in woorden omzetten. Wij vermenigvuldigen vanuit dankbaarheid en liefde. De liefde die wij doorgeven, bevestigt voor de buitenwereld ons discipelschap. Want daar staat ook, wij zullen eraan herkend worden. Ik wilde die tekst even aanhalen nu, omdat dat niet is, dat deze tekst niet zegt dat ze het herkennen en dat ze er blij mee zijn. Het feit dat wij onderlinge liefde hebben, kan ook juist vanwege het contrast dat steeds maar toeneemt met de wereld, en eigenlijk een soort extra reden zijn voor de wereld om ons te haten. Een extra reden om ons te willen doden. Een extra reden om druk op mensen in de kerk te leggen om verdeeldheid te zaaien. Maar God zegt wel dat het een kenmerk is waarin we herkend zullen worden. Doe Jezus na en investeer in diepgaande relaties. Dus lees nog eens de evangelie door en kijk hoe Jezus het eigenlijk deed. En dan de laatste. We hoeven niet in die zin exact of zo een soort kopieën van Jezus te worden. Dat moeten we enerzijds wel, maar tegelijkertijd heeft God ons allemaal eigen gaven en talenten gegeven. En die eigen gaven en talenten, ik ga hem even voorlezen, want dat was natuurlijk weer met het printen eraf gevallen. Het staat in 1 Petrus 4. Help elkander voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. En dan komt het, laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het de goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Dat raakt met het verhaal van Henrik van vorige week over de talenten. Je kan hieruit halen van ja, de gaven moet je wel gebruiken. Zo'n soort, dus de nadruk leggen op het gebruik, de gaven. Je kan ook de nadruk leggen op het stukje, de gaven die u zijn toebedeeld. En daar wilde ik dan nu even de nadruk op leggen. Je hoeft je niet anders voor te doen dan dat je bent. Je moet die sterktes die jij hebt, moet je gebruiken. En daar heeft Henrik vorige week ook over gepraat. Ga op zoek, wat heb jij te geven? En dat is dus het volgende principe. En dan zie je dat God uiteindelijk eigenlijk hier wil uitkomen. Bij een menigte weerwar van elkaar onderling liefhebbende, niet verkeelde christenen. Nou, tot slot, want ik ga nu afronden. Het thema was ga heen en vermenigvuldig. De grap is dat dat eigenlijk sowieso wel gebeurt. Want of je vermenigvuldigt Gods liefde, of je vermenigvuldigt ongerechtigheid. Ik denk dat er uiteindelijk, het zal ongetwijfeld in ons leven dag 1 dit, dag 2 dat zijn. Maar uiteindelijk gaan we steeds meer toe naar een situatie dat, het zoals ook in Openbaringen staat, laat wie goed doet, goed blijven doen, wie slecht doet, slecht blijven doen. Uiteindelijk, dat de contrasten worden groter. Dus zorg erbij dat je heen gaat en vermenigvuldigt. Maar wel dat het dan Gods liefde is. De sleutel die erbij is, is dus dankbaarheid. De dankbaarheid die we naar God hebben, is de basis. Dankbaarheid is de basis voor het feit dat God zich met ons blijft bemoeien. Zich ook naar ons blijft uitstrekken. Maar is ook, als je kijkt naar die gelijkenis van de koning en de slaaf. Is ook iets wat jezelf kracht en energie geeft om liefde naar anderen te tonen. Ja, en dan tot slot wil ik je dus oproepen. Ga heen, ontvang zijn liefde, volhard in dankbaarheid, deel en vermenigvuldig. Amen.